Het thema voor deze dienst is: hoe merk je dat Jezus koning is? Er gebeurt van alles in de wereld om ons heen. Mooie dingen, ook heel verdrietige dingen. We hebben met hemelvaart gevierd dat de Heere Jezus, na al het werk wat Hij gedaan heeft, volbracht heeft, naar de hemel is gegaan om daar koning te zijn. Om plaats te nemen aan de rechterhand van God de Vader. En Hij heeft gezegd: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Machtig om dat te mogen geloven, maar vanmiddag willen we ook met elkaar gaan ontdekken. En hoe merk je dat nou? In je persoonlijk leven en ook in de wereld om ons heen. En dat doen we vanuit Psalm 47. Een prachtige psalm over het koningschap van God. We lezen samen Psalm 47. Voor de koorleider van de Korachieten een psalm. Klap in de handen, o volken, juicht God toe met jubelzang. Geducht is de Heer de Allerhoogste, machtige koning van heel de aarde. Volken dwong Hij voor ons op de knieën. Naties legde Hij aan onze voeten. En Hij koos voor ons een eigen land, de trots van Jacob, het volk dat Hij lief heeft. Onder gejuich steeg God omhoog. De Heer steeg op bij hoorngeschal. Zing voor God, zing een lied, zing voor onze koning, zing Hem een lied. God is koning van heel de aarde, zing een feestelijk lied. God heerst als koning over de volken. God zetelt op zijn heilige troon. De vorsten van de volken zijn bijeen in het gevolg van Abrahams God. Zijn schildwachten zijn ze op aarde. Hoog is Hij verheven. We gaan samen in gesprek en gaan ook luisteren naar de verkondiging vanuit dit Bijbelgedeelte over het thema: hoe merk je dat Jezus koning is? En straks na de preek en het gesprek zingen we uit Psalm 68 vers 9 en dan vers 7. Ja, broeders en zusters, het is natuurlijk een prachtige psalm, Psalm 47. Want wat een blijmoedigheid en wat een dankbaarheid en wat een vreugde klinkt erop uit deze psalm. God is koning. De machthebbers van deze wereld zijn allemaal samengekomen onder de heerschappij van de God van Israël. En vol verwondering wordt het gezegd: hoe is dat mogelijk? Wij, Abrahams zonen, zijn nu verenigd met de vorsten van de wereld. En ja, ze zijn eigenlijk aan onze voeten gelegd. De Heer is koning van de wereld. Eén en al blijdschap. We kennen veel psalmen waarin ook wel iets gedeeld wordt van moeite in het leven, van zorgen in het leven. Maar Psalm 47 is één en al blijdschap. Zingt het uit, psalm zingt de Heer: Hij is koning over heel de aarde. En om daar wat in te komen, wilde ik jullie vragen: nou, wat roept dat bij jullie op, dat God, de Heer, koning is over heel de aarde? Herkennen jullie dat of zeg je: nou, is dat dan zo? Waar blijkt dat dan uit? Of zeg je misschien: ik vind het eigenlijk wel ingewikkeld. Hoe zie je dat nou? Wie zou er iets over kunnen zeggen? Ja, nou, heel mooi. Ja, Gerrit zegt: ja, Israël zelf, hè. Dat is eigenlijk, Gerrit, wat in Psalm 47 ook beleden wordt, hè. De verwondering: wij zijn Abrahams volk, hè, nakomeling van Abraham. En alle volken komen daar samen. En dat volk Israël heeft altijd zijn plek in de geschiedenis gehouden. En het wonder van 1948 noem je, hè, dat Israël ook nu weer in het land van de belofte Gods volk mag zijn. En dan denk ik, wat je er ook van vindt, hoe ze dat vormgeven, het is wel iets om vol verwondering naar te kijken. God is koning en je kunt het zien aan zijn volk Israël. Nog andere gedachten of ideeën daarbij. De Heer is koning. Ja. 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 Peter zegt de schepping, ja, dat maakt je onder de indruk ook van het koningschap van God. Hij die alles gemaakt heeft, is eigenaar, heerst ook over zijn schepping. Ja, Israël, de schepping, zijn wel twee kanten waaraan je kunt zien dat God in ieder geval trouw is aan wat hij begonnen en ook macht heeft, hè? Dat hij ook bewaart wat in zijn hand is. Zijn er onder jullie ook die zeggen, nou, ik vind het ook wel wat lastig om altijd maar te zeggen dat God koning is? Hendrik. Ja. Ja. Nou, ik denk dat jullie dat ook wel herkennen, wat Hendrik zegt, dat je soms ook wel moet zeggen van, ja, er gebeuren zoveel dingen waarvan je het ook moeilijk kunt rijmen met het koningschap van God. Dat je het dan niet ziet, maar dat je het wel mag geloven en weten vanuit het woord van God. Maar dat dat niet zo makkelijk te koppelen is, één op één, aan de gebeurtenissen in de wereld. Zeg ik het zo goed? Nog andere gedachten over het koningschap van God? Ik vind het een hele mooie gedachte, hè? Het koninkrijk van God, dat zit ook in jezelf. Want je maakt daar deel van uit, als gelovige. Het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen, in Christus, gaan we straks nog wat verder naar kijken. En je maakt daar deel van uit, hè? En dan hoef je ook niet zo verwonderd te zijn dat je misschien om je heen er niet zoveel van ziet. Want je mag het zelf geloven en ervaren, dat je daar onderdeel van bent. Zeg ik het zo goed? Nou, laatste gedachte nog over dat koningschap van God.
En misschien nog steeds tot de kerk. De gemeente is de ziel.
Ja.
Dat kan niet zonder God
komen. Nee. De kerk is er. En het koninkrijk is er. Om ons heen.
En niet alleen in Nederland, maar hier in het
land. Ja.
Vandaag ook nog iets
doen. Ja. Ja. Ja, de zegen van het kerk mogen zijn en de kracht van het evangelie. Wat de wereld ingaat, is gegaan, eeuw in, eeuw uit. En het is er nog steeds en steeds komen ook weer mensen tot geloof. Nou, we hebben eigenlijk best wel heel veel kanten al wat met elkaar verkend zo. En als je nou wat inzoomt op dat koningschap in het Oude Testament. Psalm 47 beleidt, de Heer is koning en hij is dat over alle volken. Hij is het over alle andere heersers in deze wereld. En je haalt zo eens wat de geschiedenis van het Oude Testament voor de geest. Kun je dan aanwijzen in het Oude Testament dat dat werkelijkheid is geworden? Dat God niet alleen dat volk Israël onder zich heeft als in zijn koningschap, maar ook al die volken en die vorsten daaromheen. Zijn er fasen in de geschiedenis van Israël geweest in het Oude Testament, de tijd waarin deze psalmen geschreven en beleden en gezongen zijn, waarin je dat kunt aanwijzen? Rijden? Ja, ja. Nou, je kunt inderdaad wel zien, zeker een heel mooi voorbeeld, het Bijbelboek Richteren, hè, dat God wel steeds ingrijpt. Hè, er komen steeds overheersers en dat heeft te maken met het ongeloof van het volk. God laat het volk dan als het ware even los. Dan schrikken ze, roepen ze om hulp en God geeft een richter en de vorsten worden overwonnen. Ja, is mooi, ja. je kunt er ook weer Gods trouw in zien, hè? Dat hij toch zijn volk niet loslaat, ook al keert dat volk wel zijn rug toe naar God. Hè? Dat God dat volk toch vasthoudt en ze bevrijdt. En die richters, als je die zat op een rijtje zet, dat waren ook niet eens modelgelovigen vaak. Hè? Dat waren soms ook hele woeste mannen, hè? Die soms ook wel dingen deden waar je denkt, nou, hoe is het mogelijk dat dit in Israël überhaupt voorkomt en dat deze ook geroepen worden om het volk weer te bevrijden en voor te gaan. Maar toch, God geeft die mannen, soms ook vrouwen, om dat volk weer terug te brengen en ze te verlossen. Maar toch, als je er wat over nadenkt, ook dat boek Richteren, dat lijkt wel een neerwaartse spiraal, hè? Het gaat wel van kwaad tot erger. En dit is eigenlijk een soort refrein in dat Bijbelboek Richteren, dat zegt, er was in die tijd geen koning in Israël en ieder deed maar wat goed was in eigen ogen. En natuurlijk, daarna kwamen de koningen in Israël. Maar van hoeveel van die koningen lees je niet, hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. En de psalmen zijn gezongen en misschien ook wel afgemaakt tijdens en soms zelfs na de Babylonische ballingschap. Nou, als er nou ergens een fase is in de geschiedenis van het volk Israël, waarin het lijkt alsof God helemaal geen koning is, niet over Israël, laat staan over die volken rondom, die machthebbers van die tijd, dan is het denk ik wel in die tijd van die Babylonische ballingschap. Koning van Babel komt aanzetten met zijn leger. Hij belegert Jeruzalem, slaat de boel kort en klein, rooft de tempel leeg. Het volk wordt gedeporteerd in fase, velen worden gedood. En dat was het dan. Jeruzalem ligt in puin. En misschien is er net gezongen met Psalm 47, de Heer is koning en alle vorsten staan onder zijn macht. Dan zit je wel even in een andere fase van de geschiedenis, waarin dat heel ver weg lijkt. En toch, wat is het eigenlijk prachtig om juist dan in de Bijbel te lezen dat koningschap van God nog steeds recht overeind staat. Prachtig voorbeeld daarvan is die koning Nebukadnezar. Toch wel de machthebber in de wereld van toen. Trots op zijn verworvenheden, trots op zijn veroveringen en trots op zijn stad. Die Nebukadnezar, die kijkt dus zo wat rond over die stad, vanaf het dak van zijn paleis, met die hangende tuinen, heel bekend geworden, hè? Babel met de hangende tuinen, moet natuurlijk prachtig geweest zijn. En dan zegt hij, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb tot eer van mijn naam? En dan lezen we, nog waren die woorden in de mond van de koning, of er klonk een stem. Het is klaar met jou. En hij wordt, wij zouden nu zeggen, psychisch ziek. Hij leeft jaren onder de dieren, als een wild dier, tot het moment dat hij tot geloof komt. En dan denk ik, de Heer is koning. Hij regeert. En de vorsten komen allemaal aanzetten naar Israël om zich aan hem te onderwerpen. Zien we dat nou altijd zo concreet in de geschiedenis? Kun je dat in het Oude Testament nou zo heel duidelijk aanwijzen? Nou, misschien niet. Maar het is wel waar. Want zelfs zo'n Nebukadnezar in al zijn macht kan niets beginnen tegen dat ene woord van God. Ik vind het een wonder om het zo ook te mogen ontdekken. God is daadwerkelijk koning en die machthebbers in het Oude Testament, die denken alles te kunnen en alles te kunnen doen, uiteindelijk zijn ze niets anders dan onder de macht van God en hij bepaalt de grenzen. Het Oude Testament, je kunt er nog veel meer over zeggen, maar het is misschien ook mooi om naar het Nieuwe Testament te gaan als we nadenken over deze vragen. En als de Heer Jezus in onze wereld komt, dan is in het Markus-evangelie het eerste dat hij zegt, het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Bekeer u en geloof dit evangelie. Het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Het koningschap van God ligt voor jullie, zegt Jezus. En Jezus gaat laten zien wat het betekent. Nou, als ik nou eens wat aan jullie vraag, hoe heeft Jezus nou invulling gegeven aan het denken over dat koninkrijk van de hemel? Wat heeft Jezus daar nou over gezegd? Schiet jullie iets te binnen en zegt, hey, Jezus heeft het ergens mee vergeleken bijvoorbeeld. Huis van de Vader met de vele woningen. Ja, de toekomst, hè, de ruimte. Er wordt plaats gemaakt. Andere ideeën, gedachten daarover. Jezus die vertelt over het koninkrijk van de hemel. Het koninkrijk van God. Ja, je kunt denken aan al die gelijkenissen van de Heer Jezus. Die allemaal iets laten zien van wat het nou betekent dat het koninkrijk van God onder de mensen is gekomen. En jullie zeiden in het begin al even, ja, het ligt ook aan onze voeten, het zit ook in ons, hè? Wij maken er deel van uit. Nou ja, de gelijkenissen van de Heer Jezus over dat koninkrijk, die laten allemaal een stukje zien van wat het voor ons betekent. Dat dat koningschap dichtbij gekomen is. Dat dat koninkrijk van God in onze wereld gestalte krijgt als Jezus in onze wereld komt. Mosterdzaadje, het begint maar zo klein. Maar het groeit uit tot zo'n geweldige struik waar de vogelen van de hemel zich in kunnen nestelen. Het is een schat verborgen in een akker die iemand ontdekt en weer verbergt en in zijn blijdschap gaat hij heen, verkoopt alles wat hij heeft en hij koopt die akker. De vreugde van de ontdekking van dat koninkrijk wat toch ergens onder de oppervlakte ligt. Het beeld van het koninkrijk als zuurdeeg. Ook iets heel kleins, maar het doortrekt heel het deeg. Je kunt ook denken aan het koninkrijk als die wijngaard. Het koninkrijk waar God zijn mensen in aanstelt, maar ze breken af. En ze doden zelfs. En de Heer komt terug. En hij neemt zijn maatregelen. Het koningschap van God, het koninkrijk der hemelen dat in onze gewone levens komt. Om te luisteren naar wat God werkelijk met ons leven wil. En de bergreden van de Heer Jezus, Matthäus 5 tot en met 7, zijn één grote reden over hoe de Heer Jezus ons wil laten nadenken over hoe we nu werkelijk mogen leven als gelovigen, luisterend naar zijn woorden over dat koninkrijk van de hemel. En zo komt het koninkrijk van de hemel dichtbij, in Christus. En wordt het ook onderdeel van ons geloof en van ons leven en van ons kerk zijn. Mooi dat jullie dat net zeiden. Waar wordt nou zichtbaar dat God koning is? In de kerk. Dat de kerk er is. Ja, dat is natuurlijk een wonder. Na 20 eeuwen dat de kerk er is. Maar hoe staat de kerk er eigenlijk bij? Wat vinden jullie van de kerk? Niet alleen onze kerk, de kerk, wereldwijd. Hoe krachtig is dat? Is er veel aan de hand? Hoe schat u dat zo in? Hoe zou de wereld naar de kerk kijken? Wel positief, ja. 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 Wel groei. Groei, wereldwijd, ja. Ja, de kerk is er. Ik weet niet of jullie wel eens, als er zo'n berichtje op nu.nl verschijnt over de kerk, naar de reacties daaronder kijken. Wij zijn als christelijke gereformeerde kerken vandaag in het nieuws, hè? Hebben jullie dat gezien? op nos.nl en op teletext staat bovenaan. Kerkscheuring dreigt. Als je dan even naar de reacties, mensen kunnen reageren. Ja, maar die mensen moeten al lang ophouden met die kerk. Waar gaat het ook allemaal over, zeggen ze dan. Als je naar ons land kijkt, staat de kerk er niet al te florissant bij. Ander artikel van de week weer op de frontpagina's. Misbruiksschandalen. Weer opnieuw in de kerk in Amerika. Groot probleem. Een vrouw die midden tijdens een kerkdienst de predikant gewoon confronteert met het misbruik wat hij haar zou hebben aangedaan. Nou, gaat u de reacties maar weer even bekijken wat er allemaal onder staat. Positief, de kerk is er, de kerk groeit, dat is de kracht van het evangelie. Maar de kerk is ook heel kwetsbaar. De kerk is ook een kerk van mensen. En de kerk is ook een kerk vol zonde en vol schuld. En niet alleen de afgelopen tijd met al die misbruiksschandalen die nu al denk ik 10, 15 jaar het beeld toch grotendeels bepalen. Maar in de eeuwen hiervoor is er natuurlijk ook van alles gebeurd waarin je kunt zien. Ook die kerk, nou dat is nou niet de plek waarvan je kunt zeggen, nou God is koning en alles gaat goed. Psalm 47, geen klacht, geen verdriet, geen pijn, geen zorgen. De Heer is koning, wij zijn bij hem, iedereen doet mee en dat is hem. Ook de kerk is kwetsbaar. En toch, wat een genade dat de kerk er is. Wat een kracht ligt er toch ook in de kerk, die er toch steeds blijft en bewaard wordt. Prachtig hè, hoe onze belijdenis daarover spreekt. Dat de kerk er altijd zal zijn, want het staat er dan zo heel eenvoudig. Ja, Christus kan natuurlijk niet zonder onderdanen zijn. Dat is toch heerlijk nuchter, hè? En dat je ook mag geloven dat de kerk niet iets van mensen is, maar van God. God de Vader die zich een gemeente verkiest. God de Zoon die die gemeente verlost. En God de Heilige Geest die gaven geeft in die gemeente. Dat is het koningschap van God ook over de kerk. En prachtig om dat samen vast te houden. Ook voor onze gemeente. Met alles waar ook wij mee geconfronteerd worden. Aan zorgen en moeite. Het koningschap van Christus over de kerk. Het laatste wat ik met jullie zou willen delen is, hoe heeft Jezus gesproken over de toekomst van zijn leerlingen. Het Oude Testament laat zien, de Heer is koning over alle machten en over alle vorsten van de wereld. Als Christus komt in ons leven, dan laat hij zien dat dat koninkrijk van God nabij komt, maar dat het wel van een andere orde is dan je zou denken. Denk ook even aan de verwarring van zijn leerlingen. Die maar blijven vragen, herstelt u nu in deze dagen het koningschap van Israël? Tot na de opstanding aan toe. Maar de Heer Jezus laat zien dat dat koninkrijk van de hemel en dat koningschap van God doorwerkt in een wereld die er niet op zit te wachten. Dat er machten zijn die ook tegenwerken. En de Heer Jezus zegt het heel eerlijk tegen zijn leerlingen. Ik zend jullie als schapen onder de wolken. En de Heer Jezus heeft tegen ons ook als zijn leerlingen gezegd, in deze wereld zul je het moeilijk hebben, maar houd moed, want ik heb de wereld overwonnen. Het is prachtig om dat spoor in de Bijbel ook te mogen blijven volgen. Aan de ene kant die kracht van het evangelie. Lees het boek Handelingen is in één keer door en je zult versteld staan. De kracht van het woord dat groeit. De kracht van de geest die de wereld ingaat. En ook de moeite en de vervolgingen en de pijn en de oneenigheid die er al ontstaat. Maar de kracht overheerst, want God is koning. En in het laatste Bijbelboek krijgen we een inkijkje. In de hemel, waar Christus is, onze Heer. Na alles wat Hij heeft gedaan, ons ten goede, neemt Hij plaats aan de rechterhand van God. We hebben het gevierd afgelopen week. Maar Hij staat daar wel als een lam met de tekens van zijn slachting nog in de hals. Als Christus zich toont aan zijn leerlingen, en Thomas kan het eigenlijk niet geloven, dan toont hij zijn wonden. Kijk maar, ik ben het echt. Want ook de opgestane Heer draagt de tekenen van het lijden met zich mee. En dat zal zo blijven. Heel de geschiedenis door. En de gestorven gelovigen, die in het Bijbelboek Openbaring aan het woord zijn, als ze onder het altaar zitten, stellen de vraag: hoe lang nog voordat u ons wreekt? Hoe lang nog voordat u ingrijpt in het dodelijk lot van zoveel? Maar hen wordt gezegd nog een tijd geduld te hebben. Het koningschap van God is begonnen, is er altijd geweest, wordt zichtbaar, maar vaak anders dan wij zouden denken en eerlijk gezegd soms ook anders dan wij misschien zouden willen of verwachten. Maar één ding is zeker. Christus heeft overwonnen. En Christus heerst met de tekenen van zijn lijden in zijn lichaam over deze wereld. En wij als gelovigen mogen daaruit kracht putten. Als wij het ook wel eens moeilijk vinden wat we om ons heen zien in de wereld, wat we om ons heen zien in de kerk en misschien ook wat we op het spoor komen in ons eigen hart en in ons eigen denken, in ons eigen geloof dat ook zomaar wordt aangevochten. Denk dan aan de Heere Jezus, die alles heeft verteld over wat het betekent dat God koning is. Die in zijn lijden en sterven heeft laten zien dat die weg heel diep kan gaan. Je mag ook alles van hem verwachten, want hij ging in onze plaats naar het kruis en overwon en stond op uit het graf. En je mag hem aan zijn belofte houden. Ik kom. En dan het einde. Ik kom. En dan zal het koninkrijk van God voor altijd en eeuwig alles onder zich hebben. Alles omvatten. Er zal geen traan meer zijn, geen pijn, geen verdriet en geen dood, want wat er eerst was, is voorbij. En dan mag zo'n psalm als psalm 47 ons toch als muziek in de oren klinken. Want het is een loflied op God die koning is, maar het is ook een lied vol verwachting van wat hij gaat doen. Amen.